Segen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. En zingen wij nu eerst uit de 132e psalm daarvan de versen 11 en 12. 132 vers 11, daar zal ik David door mijn krachten hoorn van rijkdom, eer en macht, doen reizen uit zijn nageslacht en 12 wat vijand tegen hem zich kant. 11 en 12 van 132. uit Gods heilig woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u kunt vinden in de eerste brief van de apostel Johannes. Daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 18 tot en met 27. Schriftlezing voor deze middag is 1 Johannes 2 vanaf het 18e vers. Door mijn vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens 1 Johannes 2 van de versen 18 tot 27. Kindekens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Ze zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en de Zoon loochent, een iegelijk die den Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij lieden dan van den beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van den beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die gij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleidde. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leerde, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen. Zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Tot zover de schriftlezing.
Laat ons een zegen vragen over dit ons samen zijn. Heere, gij zijt de volzalige God in uzelven, en het heeft u behaagd om in Christus uw kerk de zaligheid te schenken. omdat hij een volkomen offer aan u heeft opgeofferd. Kunnen vloekwaardige zondaren de zegening ontvangen door hem, en uit zijn zalving ontvangen de gaven van uw Heilige Geest. Zoudt gij dat in deze middag ook willen schenken? En zoudt gij ons willen vervullen met u? Vanuit onszelf zijn we zo leeg van u. Wij hebben ons van u losgescheurd, in het paradijs. Wij hebben u verlaten om nooit meer terug te keren. Maar het heeft u goed gedacht om uw eigen zoon op deze aarde te zenden, om als borg en middelaar alles te volbrengen wat verloren is gegaan. En niet alleen een zalig maken van verdiensten te zijn, maar ook van toepassing. O, zoudt gij dat op deze uw heilige dag willen betonen, en wil voorspoedig rijden op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Gij hebt geschonken dat in deze morgen door uw knecht, onze geliefde broeder, er een aanvang gemaakt mocht worden aan de overdenking van het borglijden van de middelaar. De man die uw metgezel is, hebt gij geslagen met het zwaard van uw heilig recht en met het vonnis van de dood. O, dat onbevattelijke eeuwige wonder, dat gij uw zoon niet hebt gespaard, en dat om weglopers tot u terug te brengen, om uw hand te wenden tot de kleinen. O, mag dat woord zijn kracht hebben gedaan, dan zal er ook nu een begeerte zijn om onderwezen te worden in die weg die gij zelf geopend hebt om zondaren zalig te maken. Wil gedenken aan hen die voor eigen rekening leven en die niets kennen van de zalving van Christus. Zoudt u hen in deze middag willen doen zien hoe naamloos arm ze zijn, als we niet anders hebben dan een deel in het leven, een goedkeuring van de wereld? Zoudt ge ons willen leren dat alles van deze wereld voorbij gaat, maar dat alleen de schatten uit uw eeuwigheidswaarde hebben, en dat gij door uw Heilige Geest krachtdadig uit Adam wilde afsnijden en Christus wilde inplanten, opdat de ambten van Christus hun werk mogen doen in het leven van zondaren? Zoudt gij willen gedenken aan degene die gij bij aanvang getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht? Er kunnen zoveel vragen zijn. De zielennood kan het hart zo beroeren, u te moeten ontmoeten, de heilige God, en dan een hemelhoge schuld met ons om te dragen, en zo blind te zijn in de weg der zaligheid. Zoudt gij dan de ambtelijke bediening van uw zoon willen schenken in de harten door uw geest, opdat ze onderwezen mogen worden, opdat ze als een verslagen en verlorene in zichzelf gebracht mogen worden tot de genadefontein in Christus? Ja, dat zijn persoon en zijn arbeid, zijn dierbaar bloed noodzakelijk mag worden. Zoudt u ze als een hulpeloze willen brengen aan uw voeten, om door uw koninklijke macht geregeerd te worden? Wil gedenken aan uw Sion. Het is u zo op het allervolmaakst bekend waar het hen om te doen is. O, mogen ze in zichzelf maar blinder worden, hulpelozer, rechtelozer, opdat de ambten van Christus meer noodzakelijk worden, meer gepast en meer dierbaar. Zoudt gij daartoe onderwijs willen schenken? Er liggen zoveel schatten, maar door alle wangestalten, kleingeloof, aardsgezindheid, zijn er zoveel schatten in Christus die niet benodigd worden, die niet door het geloof gebruikt worden. Zoudt gij uw kinderen daartoe in de schuld willen brengen, om vanuit die verslagenheid door uw geest tot Christus te leiden, om met hem verenigd te mogen worden in wien zo'n zaligheid is, in wie de vrede met u te vinden is, de uitdelging van alle zonden en de gaven van zijn geest. Wil uw kinderen nog eens zo afhankelijk maken, dat ze het uitroepen, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Het is u zo volmaakt bekend dat ook uw Sion geen vriend is van een afbrekende weg, maar die gaat gij toch naar uw welbehagen, om in die afbraak uw eigen werk te bouwen. Zoudt gij het ook nu nog willen doen, en zo glans op uw kerk willen leggen, uw grote naam verheerlijken? Gedenk de gemeente, gekend alle omstandigheden van rouw en verdriet, van nood en zorg. Gedenk zieken, ernstig zieken, geweten omstandigheden die veel zorg kunnen geven. En daar hoeven we niet oud voor te zijn. Zoudt gij deze wegen boven alles willen gebruiken, om onlosmakelijk aan u te verbinden, wil sterk en gedachtig zijn. Gedenk hen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, als er deze middag ook gelegenheid is om vanuit het ziekenhuis mee te luisteren. Mag het tot een zegen zijn. Wil gedenken aan al degenen die zo'n belangrijke taak hebben om kinderen op te voeden. Wat is het groot als u dat schenkt. Wil daarin licht geven in uw woord. Liefde tot de zielen. Een vrees voor de zonde. Mogen kinderen aan ouders, ook aan grootouders, merken dat er een verlangen is. Dat ze tot uw eer mogen opgroeien. Geef toch dat we als ouders niet een werelds voorbeeld nalaten in het gezin. En dat de kinderen op hetzelfde doolpad voortstappen. Mogen we de opvoeding zien staan in het licht van de eeuwigheid. Ook het onderwijs op de scholen. Op de catechisaties. Mogen we het licht van de eeuwigheid daarover zien schijnen. Want dat geeft zo'n ernst. Het geeft zo'n begeerte. Dat er eeuwigheidswinst mag zijn. Mogen u bevelen degenen die met zoveel smart moeten zien dat de wereld in het gezin aan de winnende hand is. En die niet weten hoe het moet. Zoudt gij willen betonen dat gij de Almachtige zijt, verloren zonen en dochter nog terug wil brengen. Gedenk aan uw verbond, dat vast is in de dood van de testamentmaker, en waardoor gij ook eenmaal een verloren Manasse hebt opgezocht. Gedenk alle ambtelijke arbeid die verricht mag worden in het midden van de gemeente, in deze heddeloze tijd. Gedenk uw dienaar op wie een beroep is uitgebracht, zo groot zijn als hij in uw gunst zou mogen overkomen, zo groot zijn als een rechteloze gemeente verbonden mag worden aan een rechteloze dienaar. Wil de ambtsdragers geven wat ze niet missen kunnen, het komt veel op hen af. Wil gij ondersteunen, uzelf onmisbaar maken, dan moeten zij hun zwakheid inleven en dat is niet erg. Zoudt gij gedachten willen zijn aan uw kerk die verdrukt en vervolgd wordt, wilt u hen beschutten, versterken, bemoedigen en mogen de verdrukkers beschaamd staan. Gedenk alle arbeid op de zendingsvelden, mogen er ook daar nog arbeiders worden uitgestoten. Wil aan het Joodse volk gedenken, dat de gezalfde middelaar verwerpt. Gedenk ook hen die door het geloof hem nodig kregen. Want ontfermt u zich over ons vaderland. Wil in de regering nog wonderen van genade werken. Wil sterken hen die vanuit uw woord, ook in de vergaderzalen van land, provincie en de burgerlijke gemeenten, begeren te spreken. Denk ons koninklijke huis. Ontfermt u zich over hen. En bekeer nog tot u. Gedenk al uw dienaren. Zij die uw woord niet meer kunnen uitdragen. Door ziekte of afbraak van krachten of gedachten of door ouderdom. Wilt u hen nabij zijn. En zoudt u ook willen geven, Heere. Dat er vanmiddag nog medezuchters mogen zijn. In de woningen. En in uw huis. En mogen we bovenal ervaren. Dat gij ervan af weet. En dat gij iets van die salving zoudt willen schenken uit Christus. Om zo uw woord te mogen verklaren naar ons leer- en troostboek. Mag er weerklank zijn. Geef aandacht en eerbied. En verheerlijk zo uw grote naam. Om den Heer Jezus wil. Amen. Psalm 133 gaan we zingen. Het eerste vers, hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Twee, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Drie, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Terwijl we zingen Psalm 133, wordt er gecollecteerd voor de kerk, diaconie en het deputaatschap kerkbouw. Aan de orde van behandeling in deze middag is uit onze Heidelbergse catechismus zondag 12. De vragen en de antwoorden 31 en 32. Zondag 12. Daar lezen wij ons leer- en troostboek in vraag en antwoord 31. Waarom is Hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat Hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester. Die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag en antwoord 32, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offer. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Zondag 12 spreekt over Christus de gezalfde. Zien we in de eerste plaats Christus arbeid voor zijn volk. In het tweede gedachte Christus arbeid in zijn volk. Christus de gezalfde, Christus arbeid voor zijn volk, vraag en antwoord 31. Christus arbeid in zijn volk, vraag en antwoord 32. We hebben samen gezongen uit Psalm 133 over de hartelijke liefde die er is tussen broeders van hetzelfde huis. En dat moeten we goed verstaan. Psalm 133 gaat veel dieper dan dat we vriendelijk voor elkaar zijn. Vanzelf, dat is een opdracht. Psalm 133 spreekt in het bijzonder over de gemeenschap der heiligen. Uit het hoofd van de kerk, dat is Christus. Ze hebben hetzelfde meegemaakt. Van dood levend gemaakt. Uit Adam afgesneden en Christus ingelijfd. Ze worden uit hetzelfde geestelijke hoofd Christus bediend. Ze hebben dezelfde geestelijke strijd. Ze ontvangen ook geestelijk onderwijs. En dat geeft ook een hartelijke liefdesband. Psalm 133 wijst in het bijzonder op die geestelijke zalfolie van de Heilige Geest. Die levendmakende geest die door Christus verworven is. En die van boven afdaalt van het hoofd Christus op het geestelijke lichaam. Dat is de kerk met een hoofdletter. Want daar droeg de hoge priester jongens en meisjes de borstlap met de 12 stenen. Met daarin gegraveerd de namen van de stammen van Israël. En zo draagt Christus de zijnen op zijn hart. En de heilige zalfolie van de Heilige Geest komt niet alleen op Christus het hoofd. Maar uit Christus komt het ook op zijn kerk. En zegt Psalm 133, dat is zo rijk. Dat is zo rijk als de dauw van Hermon. O die verkwikkende dauw, die daaraan het droge aarde nieuwe levenskracht geeft. Dat is als de dauw van Hermon, die het dorstige land weer verkwikking geeft van boven. Ja, zo is het ook met de geest van Christus. Als die afdaalt in dorstige zielen, dan is daar verkwikking. Dan geeft dat vertroosting, geest en leven. Dan zijn het Christus ambten die tot verkwikking zijn voor het vermoeide hart en de verslagen geest. En dat is een zegen. Die duurt tot in alle eeuwigheid. Dat is een liefdesband uit God. Door God en tot God. Die zal door de dood niet teniet gedaan worden. Maar die zal tot in eeuwigheid stand blijven. Want geloof en hoop. Die zullen straks voorbij zijn gegaan voor Gods kinderen. Maar dan blijft de liefde. En zo spreekt Psalm 133 over dezelfde zaken, die we vanmiddag mogen overdenken met de hulp des Heren, in zondag 12, waar we lezen in vraag 31, waarom is Hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Waarom spreekt onze Heidelbergse catechismus nu over de naam Christus? Omdat we bezig zijn met de overdenking van de 12 geloofsartikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarin een geloofsbelijdenis wordt uitgesproken. Wie God de Vader is, God de Zoon is en God de Heilige Geest is. En in dit stukje van de 12 artikelen die nu in onze catechismus behandeld worden, mag een kind des Heren uitspreken wat hij in Christus vindt. De vorige keer in zondag 11 werd uitgesproken wat hij in Jezus vond. Een zaligmaker van de zonde. Een verlosser van het grootste kwaad. Een die brengt tot het hoogste goed. Heb u hem zo ook gevonden? Want als we onze Heidelberger zo van stap tot stap mogen overdenken, ligt telkens de vraag aan ons hart, kennen wij dat ook persoonlijk door datzelfde geloof? Want anders missen we een zaligmaker. Anders moeten we vanmiddag zeggen, missen we Christus, de gezalfde profeet, priester en koning? En u mag in zondag 12 de kerk verder gaan met de geloofsbelijdenis waarom hij Christus. En de betekenis van de naam Christus wordt er direct bij gezegd. Dat is een gezalfde genoemd. Wat is nu het verschil tussen de naam Jezus en de naam Christus? De naam Jezus is zijn eigen naam en laat zien wat zijn voornaamste opdracht is, zalig maken. De naam Christus is zijn ambtsnaam en laat zien hoe hij die opdracht vervuld heeft. Als de gezalfde profeet, de gezalfde priester en de gezalfde koning. En zo is er ook over hem al geprofeteerd in het Oude Testament. In Daniël 9 lezen we over de Messias. Dat is de oudtestamentische naam voor Christus, de Hebreeuwse naam die hetzelfde betekent als Christus, wat ook zaligmaker is. En zo wordt de Messias, zegt Daniël in zijn profetieën, uitgeroepen. Het zal niet voor hemzelf zijn, maar het zal plaatsbekledend voor de zijnen zijn. Over de naam Christus hebben de engelen al mogen zingen in de velden van Efrata. Ze hebben gesproken tot de herders dat u heden geboren is, Christus Jezus, in de stad Davids. En zo hebben ze de eer des vaders mogen bezingen, om Christus wil, in het volk van Gods welbehagen. Deze Christus is gevonden door Andreas, door Johannes. En ze hebben het gezegd, we hebben gevonden de Messias dat overgezet wordt, de Christus. Het is de Christus over wie de Samaritaanse vrouw heeft mogen spreken in het stadje Sichar. Is deze niet de Christus? De heerlijkheid van de naam Christus werd geopenbaard. En dat is nodig vanmiddag. O, dat is zo onmisbaar. Dat de uitnemende inhoud van de naam Christus aan onze zielen geopenbaard wordt. En dat we die geestelijke zalving van Christus ontvangen mogen. Want anders kunnen we de rijkdom van zijn naam horen, maar we staan er wel buiten. Is het uw begeerte? Is het je uitzien om zo vanmiddag onderwezen te mogen worden? Zoiets van de heerlijkheid van de naam Christus persoonlijk te mogen kennen. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is. En met de Heilige Geest gezalfd. Wat betekent dat? Verordineerd. Dat betekent eerbiedig gesproken aangesteld. tot middelaar. Gezalf dat betweekt betekent bekwaam gemaakt om middelaar te zijn. Een eenvoudig voorbeeld, kinderen, dan kunnen jullie het begrijpen. Eens ging Samuel naar Bethlehem toe. Hij moest een hoorn met olie meenemen om daar iemand te zalven die door de Heere aangewezen werd. En de Heere wees niet de oudste zoon van Isaï aan, maar de Heere wees de jongste zoon aan die daar in het veld de schapen aan het weiden was. Hij moest komen. En toen wist Samuel het, deze is het. Deze moet hij zalven. En hij pakte de hoorn met olie en hij goot die olie uit over het hoofd van David. En op het ogenblik dat die zalfolie op het hoofd van David kwam, op datzelfde ogenblik sprak daardoor de Heere, dit is de nieuwe koning. Deze stel ik aan als koning. Deze verordineer ik als koning. Hij is de wettige koning op Gods tijd gezalfd. En het tweede wat dat betekent, dat op datzelfde ogenblik als die zalfolie op het hoofd van David komt, de Heilige Geest hem de gaven gaat schenken om straks koning te zijn. Hij wordt bekwaam gemaakt om zijn ambt als koning uit te oefenen. En zo werden ook profeten en priesters wel gezalfd in het Oude Testament, plechtig aangewezen door de Heere, verordineerd, maar ook plechtig de gaven van de Geest geschonken om ook die grote taak uit te kunnen oefenen. Wel, dat eenvoudige voorbeeld mogen we gebruiken als het gaat over Christus. Hij is van God de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd. Wanneer is dat gebeurd? Dat is gebeurd in de eeuwige vrederaad. Dat is gebeurd in de heilige onderhandeling van God drie-enig over de zaligheid van de uitverkorenen. Hoe moeten verloren Adamskinderen ooit met God verzoend worden? Hoe moeten gevallen schepselen ooit teruggebracht worden in Gods gemeenschap? Dat kan geen mens. Toch, heb je het al geprobeerd? Is dat al op een grondige mislukking uitgelopen om uzelf met God te verzoenen? Heb u een ander nodig gekregen om dat grote werk te volbrengen? God heeft van eeuwigheid zijn eigen zoon gezalfd, als borg en als middelaar. Gods zoon heeft die zalving zeer vrijwillig ontvangen en zich van ganser harte overgegeven om dat grote werk te gaan volbrengen, om zondaren zalig te maken. Dat is dus een zaak geweest tussen de goddelijke personen. God de Vader heeft God de Zoon gezalfd met de Heilige Geest. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Straks, als de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde zijn openbare optreden begint, bij de doop door Johannes, wordt dat ook zichtbaar voor de schare die daar aanwezig is. Want als dan Christus Gods Zoon opkomt uit het water, komt de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem, scheurt de hemel en wordt daar een stem gehoord van de Vader, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En daarmee wordt Christus plechtig aangewezen als de middelaar die van eeuwigheid verordineerd is. En ontvangt Christus de Geest zonder mate om zo zijn ambten te kunnen uitoefenen. Welke ambten? Ze staan hier in het antwoord. Tot onze hoogste profeet, enige hoge priester, eeuwige koning. Ze zijn alle drie onmisbaar, hopen we straks te horen. Ze zijn hem ook alle drie geschonken. In alle drie de ambten is Christus zo getrouw geweest. Heeft hij zijn arbeid zo volmaakt en met een heilige liefde vervuld. In alle drie de ambten wordt hij zo onmisbaar. Wordt hij zo gepast. Wordt hij zo dierbaar. In alle drie de ambten wordt hij benodigd. Ja, hoe hulpelozer Gods kinderen worden, hoe meer ze zijn ambtelijke bediening nodig krijgen. Waartoe ontving Christus zijn drie ambten? Allereerst tot eer van zijn Vader. Hij is profeet geweest om te spreken over zijn Vader in zijn heerlijkheid. Hij is priester geweest om de geschonden deugden van God op te luisteren. Hij is koning om zo de macht van zijn Vader te openbaren. Waartoe? Om zijn Vader te eren in het zalig maken van zondaren. En waarom moest hij die drie ambten ontvangen? Waarom moest Christus zowel profeet, priester als koning zijn? En waarom was er een ambtsdrager nodig met een goddelijke heerlijkheid en een goddelijke kracht? O, heb u wel eens stilgestaan? Hoe groot het werk van Christus was dat hij moest doen? Heb u het wel eens overdacht? Hoe groot dat werk is. Vijanden met God verzoenen. Schuldigen terugbrengen tot God. Vuile zondaren wassen en reinigen met zijn bloed. Onwillige zondaren gewillig maken. Zondaren in de macht en de banden van dood en verderf vrijmaken. En ze eeuwig leven schenken. En hoe meer ontdekking aan wat de gevolgen zijn van de val in het paradijs, hoe groter de verwondering zal zijn over dat ambtelijke werk van Christus, dat hij zo volmaakt en zo getrouw heeft volbracht, hoe sterker ook in het leven van Sion de wederliefde zal zijn tot zo'n borg en zo'n middelaar. Oh, wat is dat werk van de verlossing van zondaren toch onnoemelijk groot. Weet u dat? Wat gaat dat werk diep? Kent u dat? Wat is dat werk van Christus noodzakelijk? En dat heeft hij nu willen doen. We horen het in ons antwoord. Tot onze hoogste profeet en leraar. Zo werd Christus al in het Oude Testament aangekondigd. Mozes heeft het gezegd. Een profeet uit het midden van u, als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Joël mag profeteren over die leraar ter gerechtigheid die de Heere aan het volk zal schenken. En wat is het werk van Christus als profeet? Het staat hier in één woord. Openbaren. Openbaren. Wat is dat? Openbaren betekent bekendmaken wat verborgen is. Eenvoudig voorbeeld, kinderen. Het gebeurt wel eens op een bruiloft. Dat er iets gedaan wordt voor bruid en bruidegom. En ze zijn bezig om dat voor te bereiden. En het gordijn hangt er nog voor. En je hoort dat er wat gebeurt. Maar je weet niet wat. Je hoort stemmen, maar je weet niet wat ze bespreken met elkaar. Pas als dat gordijn wordt opengetrokken, dan zie je pas wat er gaat gebeuren en wat de bedoeling is. En nu met diepe eerbied gesproken. Dat is het wat Christus doet. O, wat God in zijn eeuwig welbehagen heeft uitgedacht. Het is zo zeer rijk aan inhoud. Wat Christus heeft willen volbrengen in deze wereld in nood. heeft zo'n diepe betekenis, maar we zijn er stekenblind voor. Er hangt zo'n dik gordijn voor. In Jesaja 25 wordt er gesproken over het bewindsel van het aangezicht waarmee de volken bewonden zijn. Zeg, zit je wel eens met die nood in de kerk? Als gepredikt wordt wie God wil zijn voor zondaar, zit je dan wel eens met die nood in Gods huis? En dat je het zeggen moet, o God, ik ben er stekenblind voor. Och, dat zich uw heil aan mij zou openbaren. Je zou dat gordijn wel willen wegschuiven, maar het gaat niet. Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Christus wilde komen op deze aarde om profeet te zijn. Om die verborgen raad en wil Gods aangaande de zaligheid te openbaren. Om bekend te maken wat zo verborgen is. Om te openbaren wat zo bedekt is. Wat? Die raad en de wil van God over de zaligheid. Heb u daar wel eens over nagedacht, wat dat inhoudt? Toen Adam en Eva van God afvielen, en in Adam het hele menselijke geslacht van God is afgevallen, toen was die raad van God over de zaligheid onbekend. Dat was Gods welbehagen. Was God het verplicht om dat welbehagen te openbaren? Allerminst. Maar het heeft God bewogen, in zichzelf bewogen zijn, om die raad in het paradijs te openbaren, die vrederaad. Om daar al een profetie uit te spreken, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En het behaagt de Heer nog altijd, om die verborgen raad te openbaren, ik geloof. Dat als je erachter komt, hoe onbekeerd je bent, onbekeerd, dan krijg je behoefte dat God het bekend maakt, hoe je bekeerd moet worden. 100 mensen kunnen het tegen je zeggen. En je kunt het 100 keer toestemmen dat het waar is. Maar het verandert niet. Maar oh, als God het gaat bekend maken, en de Heere gaat een weg openen waarvan onze kant geen weg meer is, dan zit je verwonderd in Gods huis. O, wil de Heer dat aan zo een openbaren? Dan zit je als de minste in de kerk te luisteren. Dan kun je het niet begrijpen. Als de Heer zijn woord persoonlijk wil schenken in het hart, dan kun je het niet bevatten. Want de hele gemeente is waardiger dan jezelf bent. Maar waar de Heer het toepast, dan schenkt hij ook het geloof. Dat dat persoonlijk is. Ja, dan kun je bekeerd worden. In de weg die God openbaart. Die de Heere bekend maakt. En dat hoort nu bij die ambtelijke bediening van Christus. Hij laat wet en evangelie prediken. Beide. De wet om de wonden te slaan in het hart. De wet om de schuld open te leggen. Hij laat het evangelie prediken. Om de balsem uit Gilead te schenken in verslagenen van hart. Om een beker koud water te geven voor de vermoeiden van ziel. Hij schenkt niet alleen de prediking van zijn woord. Maar hij schenkt ook zijn geest. Om die prediking van het woord toe te passen in de harten. Om het verstand te verlichten om God te mogen kennen in zijn dierbaarheid. Mijnzelf in mijn vloekwaardigheid. God in zijn algenoegzaamheid. Mijnzelf in mijn vloekwaardigheid. En Jezus in zijn dierbaarheid. Ja, Christus gaat zichzelf bekendmaken. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als hij zich zo bekend maakt in de verlorenheid van de mens, dan wordt het wonder zo groot dat Christus zelf dat heil door zijn geest wil openbaren. Hij onderwijst. En het behaagt hem om daarvoor mensenkinderen te gebruiken, ambtsdragers, zijn knechten, om dat woord te prediken, als gaven uit zijn middelaarshand, dienaren uit te zenden, om zo te mogen verkondigen wie de Heere nog wil zijn voor zondaren. En hoe onderwijst Christus? Hoe? Vraag dat eens aan een kind van God. Hoe onderwijst Christus? Zeer zachtmoedig. Met zo'n groot geduld. Hoe onderwijst hij? Altijd gepast. Hoe onderwijst hij? Met kracht en met heerlijkheid. Hart innemend. Hij onderwijst zo dat de ziel versmelt onder dat onderwijs. En de onwil gebogen wordt om gewillig gemaakt te worden. Om in Gods weg zalig gemaakt te worden. Hoe onderwijst Christus? Zo vol liefde. Vol genade. O, wie is een leraar gelijk hij? Hoe onderwijst hij? Zo doeltreffend. Zodat de eer des Heren verheerlijkt wordt. En de mens vernederd wordt. Verootmoedigd wordt. Ach, als Christus onderwijst, dan kun je de mensen herkennen aan het kleed van de ootmoed. En als ik mezelf bekeer, dan word ik een grote christen die overal veel te praten heeft. Maar als Christus onderwijst, dan maakt hij zijn kinderen zo heilig eenvoudig, ootmoedig. Dan gaat er iets van de geur van Christus uit in hun spreken. Hij is niet alleen de grote profeet, maar hij is ook, zo zegt het antwoord, onze enige hoge priester. Zo was hij ook al aangekondigd in het Oude Testament. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Ja, de hele schaduwdienst van de offers en al die andere ceremoniën wezen naar Christus en zijn volkomen offer. Wat is het voorname werk dat Christus als hoge priester kwam doen op deze aarde? Het staat hier in het antwoord. De enige offeren, zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussenstreed bij de Vader. Dus, hij kwam om te offeren. Hij kwam om te bidden. Was dat nodig? Dat Christus kwam om te offeren. Of dat nodig was? Oh, zonder dat offer kunnen we nooit met God verzoend worden. Want de afval van God in het paradijs heeft ervoor gezorgd dat er niets anders overblijft dan... Zegt u het maar. De afval in het paradijs heeft ervoor gezorgd dat er niets anders overblijft dan schuld, verlorenheid, Gods rechtvaardige toorn tegen de zonde. We zijn alles kwijtgeraakt. O gemeente, hoe onmisbaar. Dat Gods geest ons daaraan ontdekt. Hoe zou anders dat enige offer van Christus ooit waarde krijgen? En juist tegen die achtergrond van onze diepe val is het zo'n wonder dat God de Vader zijn Zoon heeft willen verordineren. En heeft willen bekwaam maken om hoge priester te zijn. Enige hoge priester, zo één, is er waarlijk maar één. Die tegelijkertijd priester is, offer is, het altaar is, waarop het offer gebracht is. O, deze priester is enig. Want er waren veel hoge priesters in het Oude Testament. Maar er was niet één met goddelijke heerlijkheid. Niet één met goddelijke kracht. Niet één. Die bekwaam was om door zijn eigen offer de schuld te dragen. O, die hoge priester mocht één keer per jaar in het heilige der heiligen. Maar hij ging daar altijd naartoe met het bloed
van een bok. En dan ging hij weer terug. Want de weg naar het binnenste heiligdom was nog niet geopend. Het schaduwde af. Het volkomen offer van Christus toen het voorhangsel scheurde. Ja, hoe krachtig is het volbrachte offer van Christus? Zo krachtig. Dat hij zaad zal zien, want als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dat enige offer van Christus is zo krachtig, dat hij met één offerande in eeuwigheid volmaakt heeft, degene die geheiligd worden. Dat offer is zo krachtig, dat het genoeg is om je hele schuld weg te nemen voor God. Om die onnoemelijke zondeberg voor het aangezicht des Heren te bedekken. O, dat offer is zo krachtig. Om het geweten te reinigen van dode werken. Om de levende God te dienen. Dat offer is zo krachtig. Zo rijk aan inhoud. Dat op het ogenblik dat hij zijn offer bracht. En het uitriep: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De aanvaarding van dat offer. Onmiddellijk openbaar werd, waar het voorhangsel scheurde, waar de aarde beefde, en enkele dagen later Gods Zoon uit het graf werd opgewekt, als een teken dat het offer dat hij bracht aanvaard was. Wie heeft er zo'n offer nodig? Het offer van de middelaar. Wie heeft het verzoenende bloed van hem nodig? Iedereen. Iedereen. Zonder dit offer gaat u voor eeuwig verloren. Zonder dit bloed blijft je schuld openstaan. Weten we dat? O, u onderwijst dat aan uw kinderen, ouders. Dat moet u doen. U bent erin onderwezen volwassenen. Maar is dat een wetenschap die afgedrukt is in het hart? Is er een tijd in uw leven aangebroken? Dat God alles te licht bevonden heeft in uw leven? Alles? Al zou je de Heer een zee van tranen over je zonde aanbieden. Maar de Heere zegt: dit offer kan mijn heilig oog niet behagen als het buiten Christus is. Al zou je leven zo veranderd hebben dat allerlei grove zonden ervan af zijn. Maar zo iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. O, buiten Christus om kan het nog het algemene werk van de Heilige Geest zijn. Maar in het zaligmakende werk van de Heilige Geest komt er een ogenblik, dan wordt alles afgekeurd. Dan kun je niet bestaan voor Gods heilig recht. Dan is God rechtvaardig als hij voor eeuwig verwerpt. En dan geeft dat in het hart de weerklank: uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. O, dan wordt dat offer van Christus zo onmisbaar. Dan wordt die schreeuw in het hart geboren: geef mij Jezus, anders sterf ik. Anders kom ik om in mijn schuld. O, hoe groot is het. Als de Heere in die weg van onmogelijkheid aan eigen zijde gaat verklaren. Dat Christus op deze aarde gekomen is als die enige hoge priester. Om het offer te brengen dat de Vader behaagde. Waarin de Vader gerust heeft. Offeren. En zo staat er, met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Wat is dat? Christus' voorbidding? Dat is hoe de Heer Jezus Christus in de hemel altijd tot zijn Vader komt. Met zijn eigen offer. En dan komt hij in de hemel. Niet tot de rechter, maar tot een verzoend vader voor al de zijnen. En als Christus zo in de hemel bidt tot zijn vader, op grond van zijn gerechtigheid, op grond van zijn bloedstorting, dan is zijn bidden een heilige eis. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En o, die voorbidding van Christus krijgt zo'n waarde, zo'n diepe betekenis, zo'n heilige inhoud, wordt zo dierbaar. Weet u wanneer? O, als alles in de ziel betwist wordt, als de Satan op de been is om te ziften als de tarwe, als hij alles omver dreigt te stoten, en als er overblijft een hulpeloze, een rechteloze bedelaar, die niet meer uit kan spreken, zo groot de nood is, maar die ligt te roepen en te beden, o God, help me toch. Zie op mij in gunst van boven. Ja, dan kunnen er tijden zijn dat de Heer het toelaat, dat de zijnen zo in de onmogelijkheid komen, zo in de benauwdheid, dat ze de radeloosheid nabij zijn en het uitroepen, Heer, zou er nog ooit verlossing zijn. Maar o, als de Heer dan iets doet horen van die voorbidding in het binnenste heiligdom bij de Vader. O, als Christus zichzelf dan bekend maakt hoe hij voor het aangezicht van zijn Vader altijd tussentreedt en geen ogenblik de zijnen uit het oog verliest, maar als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, dat aan hun bloed, hun tranen en hun lijden dierbaar zijn in zijn oog. En hij gaat die voorbidding de zijnen door het geloof doen horen. Oh, dan ligt daar zo'n waarde, zo'n kracht, zo'n sterkte. O, laat dan de hel maar woeden. Maar al die aanvallen, die slaan dan stuk op de voorbidding van de middelaar. Want dan ligt daar de vaderlijke goedkeuring over die voorbidding van de middelaar. En schenkt de Heere daarvan de vrucht in de ziel. Er staat nog iets, het derde ambt. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Als zoon van God regeert Christus over de hele wereld. Als borg en middelaar heeft hij de waardigheid gekregen om koning te zijn. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zo sprak hij tot zijn discipelen. En zo regeert hij als koning. Wat doet hij als koning? Staat in het antwoord regeren. En weet je, jongens en meisjes, wat een heel belangrijk werk is van de Heer Jezus als de hoogste koning. Zondaren bekeren. Kinderharten vernieuwen. Oude, koude harten verbreken. Dat is een zeer voornaam werk van Christus als de hoogste koning. Daarvoor bent u naar de kerk gekomen, om bekeerd te worden. Daar heb je, jongens en meisjes, je vader, als je die hebben mag, om horen bidden op zondag. Dat doet hij wel, hoop ik. Of de Heere zijn koninklijke macht wil gebruiken om ons te bekeren, ons een nieuw hart te geven, ons harde hart te verbreken, onze onwil te buigen en het woord toe te passen in onze harten. Dat is het werk van Christus als de grote koning van de kerk, waardoor de gemeente die zalig wordt bijeen vergaderd wordt tot eer van God de Vader. Maar als hij bijeen vergadert, dan is het niet alleen nodig om te bekeren, maar dan is nodig om steeds weer te bekeren, om vast te houden, te bewaren bij die verdiende verworven zaligheid. Waarom toch? Als de Heere toch het hart neigt en voegt tot de vrezen van Gods naam, dan is het grote werk van de zaligheid toch vervuld. O, het is zeker waar. Wat God begint, zal hij niet loslaten. Maar er is nog zoveel in het hart, wat zich tegen God en zijn gezalfde verzet. Er is nog zoveel ongerechtigheid in de ziel. Er is nog zo'n boze neiging om altijd weer van de Here af te dwalen. Het is zo nodig om vastgehouden te worden. Anders breekt Gods kerk zo uit. En de Here zet ze wel eens aan een kort touw. Om zo in zijn koninklijke regering bij die verdiende zaligheid vast te houden. Om ze ook te beschutten. Ja, de Heere laat wel toe dat de vijand aanvalt. Hij staat wel toe dat Job gekweld wordt. Maar toch, de poorten der hel zullen de gemeente niet kunnen overweldigen. Hij beschut en hij beschermt tegen de overmacht van de vijanden. O, zegt Jozefat, wij weten niet wat we doen moeten. Hoeft niet, zegt de Heer. Staat en ziet. Het heil des Heren. De strijd is gestreden. Christus heeft overwonnen. En nu zal hij de zijden gereed maken voor dat eeuwige koninkrijk dat hij verordineerd heeft. Hij beschut en behoudt bij de verworven verlossing om straks eeuwig als koning te regeren, om dan al de onderdanen bij zich te hebben. Ja, zul je daarbij mogen zijn? Zul je daarbij mogen zijn? Weet je, jonge mensen, je moet niet willen nu bij de wereld horen en straks in de hemel komen. Dat moet je niet willen. Want die twee die strijden tegen elkaar. O, denk niet dat het maar een arm en bekrompen volk is die onder de regering van Christus leven. Denk niet dat de dienst des Heren maar een benauwde dienst is. O nee, zeker, het is waar. Gods kinderen worden aangevallen. Ze kennen tijden van droefheid, donkerheid, duisternis in hun ziel. Maar één genadeblik van die gezegende koning en het maakt alles goed. Eén woord van zijn lippen. En de vijand moet vluchten. Eén druppel liefde in het hart. En al die strijd wordt een ogenblik vergeten. Kom, waarom? Waarom toch opstandig zijn tegen deze gezegende koning? Weet u wat dan uw lot is? Als je opstandig blijft, dan zul je eenmaal moeten horen deze mijn vijanden, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze voor mij dood. Gelooft het. Gelooft het. Dat dit in Gods woord staat als een vermaning. Om de Heere te voet te vallen. Om ons eens door genade van ganser harte te leren onderwerpen aan die koninklijke heerschappij van Christus en kerk des Heren. Aanvaard toch zijn leiding. Betwist het niet. Murmureert er niet tegen. Ook als zijn leiding tegen vlees en bloed ingaat. Onderwerpt u toch aan zijn gezegende scepter. Opstand. Geeft zo'n bitterheid in het hart, volk van God. O, vraag dan maar om een druppel liefde. Want dat verbreekt de ziel. En dat doet bedelen tot de Heere. En dat doet ervaren wie de Heere wil zijn. Zoals we het samen gaan zingen in Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En wat er volgt, Psalm 46, het eerste vers.
Thank you.
Christus de gezalfde. Christus arbeid voor zijn volk. Christus arbeid in zijn volk, onze tweede gedachte. En we lezen in vraag 32, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Dat is een diepe vraag. Het is een vraag waarin verwondering doorklinkt. Hoe is dat toch ooit mogelijk? Dat een zondaar, een opstandeling, zo'n hoge naam krijgt. Christen, dat is toch niet iets gewoons? Want de naam Christen is zo onlosmakelijk verbonden aan Christus. Waarom wordt gij een Christen genoemd? Dat is ook een vraag waar zo'n grote ernst in doorklinkt. Voor de wereld zijn wij allemaal christenen. Maar onze catechisme stelt die vraag in ernst. Hebt u daar recht op? Op zo'n hoge, inhoudvolle naam? Zijn wij christen in naam of in waarheid? U voelt dat daar een heel groot verschil ligt. Wanneer kunnen wij de naam christen dragen in waarheid? Wel, we luisteren het antwoord omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Er staat niet een volgeling van Christus. Die waren er duizenden in de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus. En ze liepen ook weer bij duizenden weg. Er staat ook niet een discipel van Christus. Er waren er 12, maar er was ook nog een verrader bij. Er staat zelfs ook niet een knecht van Christus. Er zijn predikanten geweest die gingen onbekeerd de preekstoel op en later greep God hen in het hart. Denk aan dominee Theodorus van der Groe, dominee Duclos. Dat allemaal maakt niet een christen in waarheid. Wat dan wel? Als ik ga spreken over Christus, maakt mij dat tot een christen in waarheid? Als ik aan het avondmaal ga en aan de tafel van Christus ga zitten, maakt mij dat een christen in waarheid? Als ik, ach, noem het maar op. En het antwoord is, nee. Nee. Wat alleen maakt een christen in waarheid? Hoor maar wat het antwoord zegt. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben. Dan moet ik dus een geestelijk lid worden van het geestelijke lichaam van Christus. Hoe gaat dat dan? Als ik door het geloof uit Adam word afgesneden en Christus wordt ingelijfd. Doe ik daar dan iets voor? Tegenwerken? Tegenwerken? O wonder, dat is een goddaad. Dat is het wonder van Gods welbehagen. Dat hij tegenwerkende Adamskinderen uit die oude stam haalt. En inlijft in Christus. En dan? Dan word ik een lidmaat van Christus. Misschien hoor je om je heen wel eens zeggen, als jij Jezus aanneemt, dan hoor je bij Jezus. Wacht, dan ben je al een stap te ver. Want Jezus aannemen, hoe gaat dat dan? Ja, gewoon eenvoudig, zeggen ze dan. Gewoon je hart voor hem openstellen. Oh, vertel dan eens hoe je dat doet. Nee, dan ben je een stap te ver. Want daar gaat iets aan vooraf. daaraan gaat vooraf door de Heilige Geest in Christus ingelijfd en al zo zijn weldaden aannemen, zo hebben we gehoord kort geleden in zondag 7. Wie nemen hem aan volgens Johannes 1? Zij die uit God geboren zijn. Daar zal een wonder Gods aan vooraf moeten gaan, want anders zal mijn aannemen stelen zijn, inbeelding zijn. En daar hebben we elkaar niet voor over. Dan zullen we eenmaal met de dwaze maagden voor een gesloten deur staan. En dan kunnen we 1000 keer de naam van Christus op onze lippen hebben genomen. Maar het zal niet baten. Want ik moet een lidmaat van Christus zijn. En daar spreekt ons antwoord over. En dat is het. Wat de Heilige Geest werkt door zijn woord. Door de genademiddelen. Dat is het waar we de Heer, als het goed is, heilig om lastig vallen van jonge jaren af. O Heere, bekeer me toch. O Heere, geeft u mij toch een nieuw hart. Want wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Zou God zulke bedelaars laten staan? Hij betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Een lidmaat van Christus. En zo deel krijgen aan die zalving. Denk aan die olie uit Psalm 104 en 133. Vanaf het hoofd Christus komt dat ook op het geestelijke lichaam. En dan worden de 3 ambten van Christus ook werkelijkheid in het leven. Het eerste ambt, profeet. Opdat ik zijn naam belijden. Wat is dat? Hoe moet dat? Zijn naam belijden. Weet u waarmee dat begint? Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan wordt Christus beleden in zijn noodzakelijkheid. Dan wordt Christus beleden dat hij onmisbaar is. Hem belijden. Dat betekent op de leerschool van een vrije genade onderwijs mogen ontvangen wie hij is. En oh, dan komen er tijden, dan vloeit de mond over van zijn eer. Dan kun je niet zwijgen. Dan kan lange tijd de mond op slot hebben gezeten. Bang dat je jezelf bedriegt. Bang dat het alleen maar eigen eer is. Maar oh, als die middelaar dierbaar wordt. Als hij geopenbaard wordt in de verlorenheid van het leven, zou dan kunnen zwijgen die Samaritaanse vrouw niet. En ze gaat hem aanprijzen daar in het stadje Sichar. Ze gaat zijn naam belijden. En dat belijden van Christus, dat gebeurt altijd vanuit de onwaardigheid. Vanuit de verbrokenheid. Weet u, hoe dat nog meer gebeurt. Belijden van Christus. Dan moet u die 2 eerste letters van het woord belijden maar eraf halen. Dan blijft daarover lijden voor Christus. Dat is daar onlosmakelijk aan verbonden. Paulus schrijft het aan de Filippenzen. U is uit genade gegeven in de zaak van Jezus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te belijden. O, wat was het een belijdenis van Petrus en Johannes. Als zij daar in de gevangenis hebben gezeten en ze worden scherp gedreigd. Nooit meer te spreken over Jezus van Nazareth. Dan gaan ze een belijdenis uitspreken in het lijden. En ze zeggen, we kunnen niet anders. We kunnen niet anders. Ze zeggen, haast, dan zou je ons moeten doden om onze mond te stoppen. Want we kunnen niet nalaten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. En zo zijn er nog, die zo Christus mogen belijden in de grootste druk, in de grootste benauwdheid, in strafkampen en in gevangenissen. Hoe lang zal dat duren voor ons? Dat belijden en lijden zo heel dicht bij elkaar komen te staan. U ziet toch ook wel dat ze dichter naar elkaar groeien in Nederland. Merken we de tekenen der tijden op? Als straks die zware tijden gaan aanbreken, ook in Nederland. Wie zal dan nog zijn naam kunnen belijden? dan moet ik een lidmaat van Christus zijn. Dan moet ik onlosmakelijk aan hem verbonden zijn, anders zal ik onherroepelijk afvallen. Het tweede wat hier genoemd wordt, is de vrucht uit de zalving van Christus als hoge priester en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Hoe gaat dat? Weet u waar dat mee begint? De eerste belijdenis van schuld. Als God een zondaar arresteert. De eerste klanken vanuit het verslagen hart. O God, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Die klanken gaan samen met een hartelijke begeerte om voor de Heere te mogen leven. O, dan wordt het waar. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan gaat de Heere de eigen wil afbreken. En de wil des Heeren krijgt zo'n waarde. Jezelf offeren aan de Heere, omdat God het zo waard is. Zo eeuwig waardig is. En naarmate de Heere de zijne langer op de levensweg onderwijst, komen ze er steeds meer achter. Uiterst moeilijk dit is. Hoe vleeskruisigend dit is. Een levend dankoffer. Dat kun je niet brengen, kinderen des Heren, als je murmureert tegen de wegen des Heren. Een levend dankoffer. Als je de weg des Heren afkeurt. En als je een betere weg uitgedacht hebt dan de Heren in zijn wijsheid. O, daarvoor is zo nodig. Die afsterving van de oude mens als een vrucht uit Christus. En met een vrije en goede consciëntie in het leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dat is het koninklijke ambt van Christus. Zoals dat ook geschonken wordt in het leven van de zijne. Wat daarvoor nodig is. Van koning veranderen. Niet meer strijden onder die banier van de wereld en de zonde. Hoe aangenaam het daar misschien ook lijkt te zijn. O, daarvoor is nodig. Dat ik de zonde van harte vijand word. Ja, dat is het ook wat er gewerkt wordt uit Christus. Een haat, een afkeer tegen de zonde. O, dan wordt het tegen de zonde gezegd, heen en uit, heen en uit. Om er meer en meer achter te komen. Dat die doodsvijanden niet ophouden om aan te vechten. En dat eigen kracht zozeer klein is. O, dan wordt Christus alleen maar meer onmisbaar. Noodzakelijk, als die held der hulpen die de verwinnaar is in de strijd. Ja. Maar dan is het Christus wel die door zijn geest het geweten reinigt van dode werken om met een vrije en goede consciëntie tegen de zonde te strijden. Als dan die teerheid in het hart mag liggen om tegen de zonde te strijden in het bijzonder het eigen ik, dan wil de Heere daar zijn heilige goedkeuring overgeven en betonen. Dat hij die geestelijke wapenrusting schenken wil. O, dan wordt hij zo dierbaar. Dan wordt hij meer en meer onmisbaar in al zijn ambten. En als dan de catechismus besluit, waar dat op uitloopt, ach, wat is dat groot. Daar durven Gods kinderen vaak niet aan te denken. Met hem, in eeuwigheid over alle schepselen regeren. Als ze dan hun eigen strijd zien, zo vaak aan de verkeerde kant, zo vaak met de verkeerde wapens, zo vaak moedeloos de wapens neergelegd, durf je dan te denken dat je straks eeuwig met hem zal regeren? Ach, daar is het niet van afhankelijk. Die eeuwige gemeenschap met Christus is van iets anders afhankelijk. Die is afhankelijk en die rust op Gods eeuwige verbondstrouw. Dat staat op recht en op waarheid, Paul. Dat is de verhoring van de voorbidding van de middelaar, die niet rusten zal, voordat hij al zijn lidmaten in de eeuwige heerlijkheid zal hebben opgenomen. En nooit, nooit zal het dan meer een scheiding zijn. Nooit meer een afzwerven. Nooit meer een verlaten of een teleurstellen van God. Och nee, maar dan zal Christus, als die hoogste ambtsdrager, eeuwig aangebeden mogen worden. Ja, de Vader die hem gezalfd heeft en de Heilige Geest die het borgwerk heeft toegepast, zal als de drie enige God aangebeden worden. En dan zal de kerk eeuwig christen zijn. Eeuwig met Christus verenigd. Eeuwig in Gods gunst gemeenschap mogen delen. Kom, is dat je toekomst? Of zal mijn toekomst zijn eeuwig van God gescheiden? Eeuwig verloren? Ach, haast u toch. Gebruik deze dag, dit heden der genade, om hem te zoeken in wie alleen het leven is. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere in de hemel, gij gaf dat we iets mochten zeggen van het onnoemelijk vele wat er verklaard ligt in de ambten van Christus. Mag het uw onmisbare zegen wegdragen. Mag het geweest zijn een kracht tot zaligheid. Mag het geweest zijn tot onderwijs, tot vertroosting. Verheerlijk uw naam in ons alle leven. Gedenk ons als we deze plaats verlaten. Neem ons niet weg door een onverzoende dood. Dat er in de avond van deze dag ook maar begeerte mag zijn om in de woningen uw woord verder te onderzoeken. Willen ieder van ons gedachtig zijn. Willen verdriet vertroosten. Wil morgen als u het geeft in de dagelijkse arbeid sterken, of ook op deze dag nog in de dienst van barmhartigheid of noodzakelijkheid. Wil ook ons daarin getrouwmakende genade schenken. U bent het zo waard dat we uw naam belijden, waar we ook zijn. In welke omgeving we ook studeren of werken of wonen, mag de liefde van Christus ons dringen tot eer van uw naam in de erkenning van de hulp die gij schonk om Jezus wil. Amen. 72 vers 8 is de slotzang. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. En wat er volgt, Psalm 72, het 8e vers.
Ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.